vragen om Gods poort te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief aan de Romeinen. Ik wil jullie alvast voorbereiden. We gaan echt onze tijd nemen in deze brief. Dus wees voorbereid daarop. Ik wil met jullie lezen, dan bidden en dan gaan we de tekst in. We lezen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u. We danken u, Heer, dat we onze aanbidding weer op deze wijze voort kunnen zetten. Vader, we danken u voor uw woord. Uw woord is zo rijk, Heer, en het leert ons zoveel, Heer. En we bidden, Vader, dat we oren hebben om te horen. Wanneer we uw woord open hebben, Heer, dat we ook ogen hebben om te zien. En dat we een hart hebben, Heer, dat bereidwillig is om te ontvangen. We bidden dat u spreekt door uw woord heen. Dat u ons heiligt. Dat u ons denken hernieuwt. En dat we leven overeenkomstig uw wil. We bidden dat we niet alleen hoorders zullen zijn, zoals we iedere week bidden, Heer. En dat is ons oprecht gebed. Maar dat we ook daders zullen zijn. Dat we niet mensen zullen zijn waarvan je kan getuigen dat kennis opgeblazen maakt. Maar dat het echt een uitwerking heeft in onze levens. En dat u verheerlijkt wordt hierdoor. In Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week zijn we begonnen met een introductie van de brief aan de Romeinen. En zoals we gewend zijn om te doen, gaan we verklarend door de brief heen. En we gaan het vers voor vers gaan we het gewoon uiteenzetten. Soms, net zoals vandaag, zelfs delen van een vers. Maar dit zodat, voor zover we kunnen, we de enorme diepte en rijkdom kunnen halen uit deze prachtige brief. Nou, vorige week hebben we kort stilgestaan bij het feit, of we hebben een overview gedaan. En we hebben kort stilgestaan bij het feit dat de apostel Paulus de auteur is van deze brief. En daar twijfelen we niet aan. Er is genoeg intern bewijs in de schrift, als historisch bewijs, om met vertrouwen deze brief aan de apostel Paulus toe te kunnen schrijven. Nou, ik heb dat benoemd vorige week, dus daar gaan we vandaag niet bij stilstaan. Waar we vandaag bij gaan stilstaan, is de apostel Paulus zelf. En niet de apostel Paulus op zichzelf, want hij achtte zichzelf niet een belangrijk man. Dat zien we als we zijn brieven lezen. Maar we gaan kijken naar de apostel Paulus in het licht van de Heere Jezus. Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Wat betekende het toen dat de apostel Paulus zichzelf een dienstknecht van de Heere Jezus noemde? En wat kunnen wij er vandaag van leren? Wat betekent het nu? Nou, dus laten we beginnen met hoe de apostel Paulus zichzelf voorstelt. Hij begint met zijn naam. Er wordt vaak gedacht en ook onderwezen dat God de naam van de apostel Paulus heeft veranderd. Ja, in Handelingen leren we hem kennen als Saulus. Handelingen 7 vers 58 om precies te zijn. Daar wordt hij geïntroduceerd, we lezen daar. En dit is bij de steniging van Stefanus. En op het moment dat ze klaarstaan om hem te stenigen, staat er: en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Nou, vanaf Handelingen 13, wanneer hij wordt uitgezonden met Barnabas, wordt hij Paulus genoemd. Nou, men onderwijst hierin dat Saulus zijn oude leven was en dat Paulus de nieuwe man was. En het klinkt als een absoluut mooi verhaal, maar het is totaal niet waar. De schrift vermeldt nergens en leert ons nergens dat God Saulus een nieuwe naam gaf als teken van zijn bekering of verandering. We zien dat in het Oude Testament zien we dat gebeuren met Abraham. We zien dat ook gebeuren met Jacob. Maar dat is niet het geval hier met de apostel Paulus. Saulus was zijn naam in het Hebreeuws. Dat is wat het was. En die gebruikte hij in Joodse contexten. Terwijl Paulus, is gewoon zijn Romeinse naam. Die in Grieks en Romeinse contexten werd gebruikt. Het was heel gebruikelijk voor Joden in die tijd om twee namen te hebben. Een Hebreeuwse naam en een naam die ze in bredere Griekse, Romeinse wereld gebruikten. Nou, in Handelingen 13 vers 9... Ja, 13 vers 9, dan wordt voor het eerst vermeld dat Saulus ook Paulus wordt genoemd. Dus we lezen daar, maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei. Nou, hier zien we dat het gewoon een praktische aanpassing was, aangezien Paulus zich op dat moment richtte op een Grieks-Romeins publiek tijdens zijn zendingsreizen. En het lijkt misschien een klein detail, maar er schuilt een grote gevaar in het verkeerd interpreteren van dit soort Bijbelse feiten. Een groot valkuil is hoe de schrift benaderd wordt, waarin feitelijke, historische gebeurtenissen worden vertekend of symbolisch worden geïnterpreteerd. Dat is iets wat heel veel gebeurt in onze tijd. En dit leidt tot theologische verwarring en een verlies van ontzag voor de historische betrouwbaarheid van Gods woord. Dus dit is niet iets kleins. Kijk, wanneer je begint met het symboliseren van Bijbelse verslagen. Bijvoorbeeld zoals het idee dat Saulus zijn naam een verandering of zijn naamsverandering een symbool is van zijn bekering. Opent dat de deur naar vergelijkbare misinterpretaties. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van David en Goliath. Dat is ook weer zo'n verhaal of zo'n verslag. Wat men overgeestelijk maakt. Ze gaan het symboliseren. Bijvoorbeeld in zo'n benadering wordt David dan gezien als een beeld van de gelovige. En Goliath wordt gezien als de problemen in je leven die je moet overwinnen. Wat leidt tot volledig verkeerde toepassing van de schrift. Dus dit vervormt de Bijbelse boodschap en leidt tot praktijken die meer gericht zijn op zelfhulp en persoonlijke overwinning. Dan op Gods soevereine handelen in de geschiedenis. Dus, Saulus is Paulus. Paulus is Saulus. Dat is gewoon dezelfde man. Nou, wat weten we van de apostel Paulus? Want dat geeft inzicht in hoe diep het gaat dat hij zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus noemt. Nou, in Handelingen 21, ik heb hem nog niet op het scherm. Maar in Handelingen 21 is Paulus in Jeruzalem. Hij kwam daar bij de broeders en de ouderlingen van Jeruzalem. Hij vertelde daar over de grote dingen die God had gedaan onder de heidenen. De broeders in Jeruzalem prijzen God daarvoor. Maar ze zitten tegelijkertijd ook met een dilemma. Want er zijn namelijk Joodse broeders die de apostel Paulus ervan beschuldigen dat hij Joden die onder de heidenen leven leert om afvallig te worden van Mozes. Nou, om te bewijzen dat het niet zo is, vragen ze Paulus dat hij zich laat reinigen met vier Joodse mannen die een gelofte hebben gedaan en ook om de kosten voor hun offers te betalen. Nou, Paulus gaat daarmee akkoord. En toen de 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië, dit zijn de Joden die hem beschuldigden, hem in de tempel en brachten ook de hele menigte in verwarring. Nou, er kwam zo'n grote opstand in de stad dat dus de hele stad in rep en roer raakte. En dat mensen dus Paulus ook daadwerkelijk probeerden te doden. Nou, er kwamen Romeinse soldaten en alles bedaarde. Maar vervolgens wil Paulus de menigte toespreken. En hij vraagt de overste om dat te doen en hij vraagt het in het Grieks. En de soldaat is verbaasd omdat hij dacht dat Paulus een Egyptenaar was. En dan lezen we in vers 39 van Handelingen 21, ik heb hem niet op het scherm, maar dat Paulus een Joodse man uit Tarsus is. En dit is iets wat we niet moeten negeren. Het feit dat Paulus uit Tarsus komt, is een belangrijk detail. En Tarsus was een belangrijke stad in de Romeinse provincie Cilicië. Bekend ook om zijn intellectuele en culturele invloeden. Tarsus stond bekend als een stad van geleerdheid. Zelfs in vergelijking met andere beroemde steden, zoals Athene en Alexandrië. Dus je had bijvoorbeeld verschillende filosofische scholen in Tarsus, waaronder Stoïcijnse en Epicuristische stromingen. Maar Paulus was in Tarsus geboren, als een Romeinse burger, wat in die tijd een waardevolle privilege was. En zijn Romeins burgerschap gaf hem bijzondere rechten en ook bescherming. Dus we weten dat Paulus geboren was in Tarsus en dat hij een Romeins burger was. Maar in het volgende hoofdstuk van Handelingen, in Handelingen 22, lezen we in vers 3 het volgende. Wanneer Paulus de Joodse menigte die hem wilde doden toesprak. Hij zegt, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen en een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Dus, geboren te Tarsus, opgevoed in de stad, dus in Jeruzalem, en aan de voeten van Gamaliel. Nou, in Filippenzen 3 lezen we ook het volgende over Paulus. Daar schrijft hij het volgende. Hij schrijft in vers 5 en 6 over zichzelf. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Onberispelijk. We lezen, Paulus was een Joodse man. Hij was een Jood. Uit het geslacht van Israël. Hij was besneden op de achtste dag zoals de Heere God dit had geboden. En hij zegt dus dat hij van de stam Benjamin is. Dit is significant. Dit doet hij niet zomaar. De stam Benjamin had een bijzondere plaats binnen Israël. Hoewel het een van de kleinste stammen was, speelde het een prominente rol in de geschiedenis van het volk. De eerste koning van Israël, koning Saul, die komt uit de stam Benjamin. Na de splitsing van Israël in het noordelijke en zuidelijke koninkrijk bleef de stam Benjamin trouw aan het huis van Juda. Samen met de stam Juda zelf. Dit betekent dat Benjamin deel uitmaakte van het zuidelijke koninkrijk dat Jeruzalem omvatte. En het centrum van de Joodse eredienst en de tempel. Hij noemt zichzelf een Hebreeër uit de Hebreeën. En Paulus onderstreept hiermee zijn zuivere Joodse afkomst en zijn trouw aan de Joodse tradities. Dus dit onderscheidt hem van andere Joden die mogelijk in de diaspora en in de verstrooiing waren geboren en opgegroeid in een meer Griekse cultuur. Waar Joodse gebruiken soms verwaterden. Dus een Hebreeër uit de Hebreeën benadrukt dat Paulus uit een familie komt die vasthield aan hun Joodse taal, cultuur en religie, zelfs te midden van die Griekse invloeden. Nou, we zien, Paulus is geboren in Tarsus, maar hij is opgegroeid in Jeruzalem. En is opgevoed aan de voeten en onderwezen door Gamaliel. Op de meest nauwgezette wijze in de wet van de vaderen. Nou, Gamaliel was een zeer gerespecteerde en invloedrijke rabbi in die tijd. Gamaliel behoorde tot de stroming van de Farizeeën. Die bekend stonden om hun strikte naleving van de wet. En dit leert ons dat Paulus in die tijd een van de beste religieuze opleidingen kreeg die een Jood in die tijd kon ontvangen. En Paulus werd grondig geschoold in de Hebreeuwse geschriften, in de mondelinge tradities en de Joodse wet, wat hem dus een diepgaande theologische denker maakte en een gerespecteerd leraar onder de Joden. Dus je moet je voorstellen, broeders en zusters, Paulus was niet zomaar iemand. Hij was niet zomaar iemand. In Handelingen 23 noemt hij zichzelf een Farizeeër en een zoon van een Farizeeër. In Galaten 1 vers 14 schrijft hij dat hij in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder zijn volk. Omdat hij nog een groter ijveraar was voor de overleveringen van zijn vader. En niet alleen dat, voor zijn bekering vervolgde hij de gemeente fel en verwoestte hij die. Dit was de apostel Paulus. Dus daar waar de Joden, de christenen begonnen te vervolgen in Jeruzalem, vond hij het niet genoeg om het alleen in Jeruzalem te doen. Nee, hij ging naar de overpriesters en de hoge priester om ze ook nog eens daarbuiten te vervolgen. Zo ijverig was hij. Zo ijverig was hij. En wat goed om te beseffen is dat gezien zijn achtergrond als fariseer, zijn opleiding onder Gamaliel, zijn ijver voor de wet en zijn Romeins burgerschap, zal Paulus door de meeste Joden in die tijd met veel respect en bewondering zijn bekeken. Hij was een voorbeeld van toewijding aan de Joodse tradities en wet. Iemand met aanzien en invloed. En voor de Grieken en Romeinen zal Paulus als een Romeins burger uit Tarsus ook een zekere mate van respect hebben gekregen vanwege zijn intellectuele achtergrond en zijn Romeinse privileges. Zijn beheersing van het Grieks en zijn kennis van filosofie zouden opvallend zijn geweest voor hem. Maar zijn Joods zijn zou daarin wel een belemmering kunnen zijn geweest. Nou, hoe keek Paulus naar zichzelf? Wat vond hij van al deze dingen? Nou, in Filippenzen is hij duidelijk. Let op wat hij schrijft. Filippenzen 3 van de vers 7. Daar zegt hij: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dus wat zien we? 3 keer lezen we dat hij het als schade heeft beschouwd. En 1 keer zelfs als vuiligheid. Wanneer Paulus zegt, of wanneer hij schrijft, dat hij alles als schade en als vuiligheid beschouwt, gebruikt hij sterke taal om de radicale verschuiving in zijn waarde na zijn ontmoeting met Christus uit te drukken. Dat is wat Paulus hier doet. Het Griekse woord schade, wat letterlijk betekent verlies of nadeel, het duidt op iets dat actief schadelijk is. Dus hij heeft het hier niet over iets wat neutraal is. Hij heeft het niet over dat het ergens goed voor is. Ten opzichte van de voortreffelijkheid van de kennis van Christus is het in zijn ogen waardeloos. Waardeloos. Dat is wat hij uitdrukt met schade. En met vuiligheid gaat hij nog verder. Dit woord in het Grieks kom je niet veel tegen in de schrift. Dat kan worden vertaald als afval. Als afval. Dus Paulus ziet zijn vroegere prestaties, zijn status, zijn afkomst, zijn ijver voor de wet en zijn toewijding aan het Jodendom nu niet alleen van minder waarde, maar als belemmeringen die hem beroofd hebben van de ware kennis van Christus. Dus dit is geen oppervlakkige herwaardering van de apostel Paulus. Het is niet alsof hij stond van, oké, dit is toch net iets beter. Nee, dit houdt me weg van Christus. En het enige wat waarde heeft, is Christus. En het mooie wat Paulus altijd heeft, is dat of hij nou verwijst naar zichzelf voor of in Christus, wanneer hij spreekt over zichzelf op roemende wijze, dan zegt hij altijd dat hij als een dwaas spreekt. Altijd. Dus voor Paulus gaat dit ver. Hij identificeert zich niet met deze zaken. Zijn identiteit ligt niet in hetgeen waarin de natuurlijke mens zou roemen. Waarin roemt hij? Hoe noemt hij zichzelf? Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is wat hij doet. Een dienstknecht van Christus. Nou, laten we kijken naar dat woord dienstknecht. Het Griekse woord is doulos. Dit woord wordt op verschillende wijzen in het Nederlands vertaald. Slaaf of dienstknecht. De meeste vertalingen kiezen voor het woord dienstknecht, voor een gedeelte gebaseerd op het koloniale verleden hier in het Westen. Kijk, wat wij willen weten vandaag is hoe de lezers in die tijd het woord doulos, wat hier dus vertaald is als dienstknecht, begrepen. Dat is wat we willen weten. En voor de lezers van Paulus was dit woord een alledaags begrip in zowel de Joodse als Romeinse wereld. Dit was niet iets nieuws. Het bracht niet de modern westerse associaties met zich mee, die vandaag vaak worden gekoppeld aan slavernij, zoals het koloniale verleden wat we hier in het Westen kennen. Maar het verwees in die tijd gewoon naar een realiteit waarin slavernij op allerlei niveaus en vormen voorkwam. En dit is voor ons belangrijk om te weten wanneer we de schrift bestuderen. Kijk, het woord slaaf roept voor veel mensen een negatief beeld op. En hierdoor is men geneigd om, hoewel ze toch trouw willen blijven aan de tekst, toch het beeld te verzachten. Mijn overtuiging is dat wanneer we de schrift lezen, dat we moeten kijken naar wat God door de auteur heen wilde communiceren. Ik snap de gevoeligheid voor velen, maar wanneer je daar continu rekening mee houdt, dan verlies je heel veel diepgang en betekenis. En dat willen we niet. We willen begrijpen wat de Heere God spreekt door zijn woord, wat het toen betekende, maar wat het ook voor ons nu betekent. Dat is wat we willen doen. Nou, we weten dat de gemeente in Rome uit zowel Jood als Heiden bestond. Dus dit woord zou de aandacht van beide groepen hebben gegrepen, want beide groepen waren bekend met slaven en met slavernij. In het Oude Testament wordt het begrip slaaf regelmatig gebruikt, niet alleen in de letterlijke zin van een slaaf, maar ook in de geestelijke zin. Als dienaar. Israël, het volk, werd regelmatig beschreven als dienaar van de Heere God. Een volk dat bevrijd werd uit slavernij van Egypte en nu als slaven, als dienaren van God leefde. De Heere God sprak bijvoorbeeld als volgt in Leviticus 25 vers 55. Want de Israëlieten behoren mij als dienaren toe. Zij zijn mijn dienaren die ik uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Ze behoren God toe. Nou, in de Romeinse en Griekse cultuur was slavernij was gewoon een integraal onderdeel van het sociale en economisch systeem. Slaven hadden geen rechten en waren eigendom van hun meesters. En hun status was vaak die van complete onderwerping en afhankelijkheid. En dat zonder autonomie of eigen wil. Een doulos stond onder de absolute controle van zijn meester. Dit aspect van volledige eigendom en toewijding was fundamenteel voor het begrip van de term. Dus je krijgt nu al een beeld van wat dit moet hebben opgeroepen bij de ontvangers van deze brief. Paulus, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Dat is hoe Paulus zichzelf identificeert. Dat is hoe hij zichzelf ziet. Nou, wat benadrukt Paulus dus onder andere hiermee? Nou, door zichzelf een doulos van Jezus Christus te noemen, benadrukt Paulus dat hij in totale dienst van Jezus Christus leeft zonder eigen belang of autonomie. Dat is wat hij benadrukt. Hij is volledig toegewijd aan de wil van zijn Heer en van zijn meester. En dit is hoe Paulus zichzelf herhaaldelijk voorstelde. Dit is hoe hij zichzelf zag. Let op wat hij schreef aan de Galaten. Ja, Galaten 1 vers 10. Hij schreef, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dus je ziet ook wat dat betreft gelijk een exclusiviteit qua loyaliteit en toewijding. Je kunt niet zowel mensen als Christus proberen te behagen. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Aan Titus schrijft hij in Titus 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. En niet alleen de apostel Paulus zag zichzelf zo. Jacobus, de broer van de Heere, we zien daar in Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. De apostel Petrus in zijn tweede brief schrijft in 2 Petrus 1 vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Judas, ook de broer van de Heere, in Judas 1 vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Ook de apostel Johannes in Openbaring 1 vers 1 identificeerde zichzelf als dienstknecht. Hij schreef: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Keer op keer zie je dit terug. Doulos, slaven, of zoals hier wordt vertaald, dienstknecht. Maar dan wel met de volledige betekenis van het woord. Dus geen sprake van autonomie of eigen wil, maar volledige onderwerping en totale toewijding aan de Heer. Nou, voor velen kan dit zwaar klinken. En het kan ook vernederend en denigerend klinken. Maar voordat we denken dat dit denigerend en vernederend is, moeten we kijken naar waarom de apostel Paulus en andere discipelen dit als eretitel droegen. Want dat is hoe zij dat doen. Ze schamen zich er niet voor dat ze dienstknechten worden genoemd. En het antwoord ligt hem in wie is de Heer en Meester. Daar ligt het antwoord hem in. En we gaan daarna kijken voordat we terugkomen bij wat belangrijke aansporing en toepassing. Een dienstknecht, een doulos van Jezus Christus. Dus in de context van Paulus zijn zelfbenoeming als dienstknecht van Christus verandert de term van iets dat normaal gesproken geassocieerd wordt met vernedering en onderwerping en een lage maatschappelijke status naar een eretitel en naar een voorrecht. En waarom? Het heeft nogmaals te maken met wie de Heer is. Daar heeft het mee te maken. In de Romeinse en Joodse wereld hing de status van een slaaf af, of van een slaaf of dienstknecht, direct samen met de status van hun heer of meester. Hoe machtiger de meester, hoe meer status de meester had, des te meer status ook de dienstknecht zou hebben. En wie is onze Heer? Onze Heere Jezus Christus is de hoogste Heere en Koning. Hij is de Heere der Heeren en Koningen der Koningen, leert Openbaring 17 vers 14 ons. De schrift leert ons dat hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus Paulus is een dienstknecht van deze meester, van deze Heer. Hij is de Zoon van God, door wie en voor wie alle dingen zijn geschapen. En in wie alle dingen in stand worden gehouden. Zijn heerschappij is niet alleen absoluut, maar ook vol van genade en liefde. Hij is de goede herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. En in tegenstelling tot de vredemeesters van deze wereld, wordt zijn heerschappij gekenmerkt door gerechtigheid, waarheid en barmhartigheid. En hoe heerlijk is het dat deze meester gediend wordt door hen die hij eerst heeft gediend door zichzelf te vernederen en gehoorzaam te zijn tot de dood aan het kruis. Hij leidt niet als een tiran, maar als een redder die lief heeft en ons gekocht heeft met zijn eigen bloed. Dit is een gigantisch contrast, broeders en zusters. Dit is waarom je dit als eretitel kunt dragen. Daar waar de gelovige eerst een slaaf van de zonde was, onderworpen aan de tirannie van de medogeloze meester die alleen leidt tot de dood en verdoemenis, brengt onze Heere Jezus Christus een volmaakte bevrijding. De zonde beheerst de mens met bedrog en vernietiging en in haar dienst is er niets anders dan de beloning van schaamte en eeuwige dood. Dat is het loon. Christus daarentegen, de volmaakte Heer en Meester, verlost van de slavernij van de zonde door zijn eigen bloed en geeft eeuwig leven aan allen die in hem geloven. Waar de zonde haar slaven uitbuit en leegzuigt, vult Christus ons met zijn geest en geeft hij ons overvloedig leven in hem. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. In hem heeft de Vader zijn welbehagen. Hij is aangewezen als middelaar. Het is aan hem, aan wie de heerschappij is gegeven door de Vader. Het is deze Heere, deze Meester, broeders en zusters. Hij die zachtmoedig is. Hij die nederig van hart is. Hij van wie we kunnen zeggen, zijn juk is zacht, zijn last is licht. Christus Jezus, voor wie elke knie in de hemel, op de aarde en onder de aarde zal buigen. En van wie elke tong zal belijden dat hij Heer is. Van hem noemt Paulus zichzelf een doulos. Een dienstknecht. En hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Hij heeft uit elke stam, taal, volk en natie een volk voor zichzelf gekocht. Met zijn eigen kostbare bloed. En wij belijden daarbij te horen. Hij heeft de kloof tussen zondige mensen en een heilige God overbrugd door zichzelf als volkomen offer te geven. In zijn lijden droeg hij onze zonde in zijn lichaam aan het kruis. En door zijn wonden zijn wij genezen, door zijn striemen zijn wij genezen. Hij heeft ons gereinigd, ons gekleed in zijn gerechtigheid en in en door hem worden we aangenomen als kinderen van God. Hij heeft de straf gedragen die ons vrede brengt. En de toorn van God die op ons rustte, heeft hij gedragen. Dus er is geen ander die redden kan zoals hij. Geen ander die volmaakt kan heersen zoals hij heerst. En zijn koninkrijk kent geen einde en zijn heerschappij is er eentje voor eeuwig. Dus het kan niet anders. Het kan niet anders dat Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes, Judas, dat zij zichzelf dienstknechten noemen van de Heer Jezus Christus. Er is geen andere mogelijkheid dan die titel met eer te dragen. Want hij is hoog en verheven en bekleed met absolute schoonheid en majesteit. Dus dit is waarom het voor hen geen schande is om hunzelf een dienstknecht van Christus te noemen. En begrijp dit, broeders en zusters, begrijp hoe diep dit gaat. In de ogen van de Romeinen, in de ogen van de heidenen, zou het onbegrijpelijk en zelfs schandalig zijn dat iemand zichzelf een dienstknecht, een slaaf noemt van iemand die gekruisigd is. De kruisdood was de meest vernederende en beschamende straf gereserveerd voor de laagste criminele slaven en vijanden van de staat. Het kruis, wat wij nu soms dragen, hè, als ketting of wat dan ook, was een symbool van zwakte. Het was een symbool van schande. En het idee dat iemand die aan een kruis gestorven was als heer en meester zou worden aanbeden, was voor hen absurd en aanstootgevend. En dit is waarom Paulus als volgt schrijft in 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 23. Dit is waarom hij kan schrijven. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. En wat zegt Paulus dan? Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Soms is het goed om er gewoon even bij stil te staan. Hè? Waar geloof je in? Je gelooft dat God vlees is geworden. Je gelooft dat hij hier in de geschiedenis op aarde heeft gewandeld. Je gelooft dat hij gekruisigd is, dat hij gedood is, dat hij begraven is. En dat er iemand uit de doden is opgewekt op de derde dag. Dat is wat wij belijden te geloven. Kun je je dan voorstellen waarom er staat voor de Grieken een dwaasheid? Absolute dwaasheid. Voor de heidenen was het onvoorstelbaar dat een meester zo zou lijden. Maar in Christus zien we dat de weg naar heerlijkheid juist door vernedering gaat. En je ziet de schaamte hiervoor zie je vandaag de dag ook. En laatst hadden we het er ook over op de maandagavond. Dat je ziet het ook in evangelisatie. En we hebben het liever over het wetenschappelijk en feitelijk bewijs. Hè, dat er een intelligente schepper is. Dan dat we gewoon simpelweg belijden. Wij geloven dat Jezus Christus gekruisigd is. Dat hij gedood is, begraven is en op de derde dag is opgewekt. Dat er iemand dood is gegaan en dat hij weer leeft. Dus waar gaan wij liever? Wij gaan liever naar het feitelijke. Omdat we het intellect van de mens willen bevredigen. Het is dwaasheid voor de Griek. Maar dat is wel wat wij geloven. Dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dus zijn kruis, en daarom is het ook nodig dat we dit prediken. Zijn kruis is geen teken van nederlaag. Maar van overwinning over zonde. Over de dood, over Satan. Zo wordt de schande van het kruis de ultieme bron van eer voor wie in hem gelooft. Dus voor Paulus en de vroege christenen was er geen hogere eer denkbaar dan in de dienst van Christus te staan. In de dienst van hem die gekruisigd is en die weer opgewekt is op de derde dag. In plaats van een slaaf te zijn van de zonde en de dood, was Paulus nu een slaaf van de Heere van het leven, die hem eeuwig leven, genade en verlossing heeft geschonken. Zo diep gaat dit woord. Zo diep gaat dit schrijven. Een simpele groet, een eenvoudige opening. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Hoe diepgaand is het dat Paulus volledige onderwerping, volledige toewijding aan de Heere Jezus Christus hiermee communiceert? Dat hij hiermee communiceert dat alle christenen slaven, dienstknechten zijn geworden van Christus, omdat hij hen heeft vrijgekocht met zijn eigen bloed. Dus Paulus communiceert met een paar simpele woorden dat hij niet van zichzelf is, maar iemand anders toebehoort. Dat hij in dienst van iemand staat, namelijk de Heere Jezus Christus. En wat zou dit hebben gedaan met de discipelen die deze brief ontvingen? Dit is de grote apostel Paulus. En hij noemt zichzelf een dienstknecht, een doulos. Iets waar dus zowel de Jood als de Griek mee bekend was. Als de apostel Paulus zichzelf zo noemt, wat is dan de oproep aan ons die hier in Rome zijn? En voor zowel de discipelen, dus Joodse gelovigen en heidense christenen in Rome, zou dit een krachtige oproep zijn om hun leven geheel in dienst van Christus te stellen. Net zoals een slaaf volledig onderworpen is aan zijn meester. Ze werden onmiddellijk geconfronteerd met hun eigen nieuwe identiteit. Het maakt niet uit wie je was en wat je was in Rome. Het maakte niet uit wie je was binnen Joodse kringen. Jij bent gekocht, duur gekocht. En je behoort niet de keizer, je behoort niet jezelf, maar de allerhoogste Heere en Meester, die behoor je toe. Nu, broeders en zusters. Wat zijn jij en ik vandaag anno 2024? Wat zijn wij die hier in het Westen leven en waar autonomie een hoog goed is? Waar het draait om het beklimmen van die sociale ladder. Waar het draait om zelf te kunnen definiëren wie je bent en hoe je beweegt in het leven. Waar radicale onderwerping verwerpelijk is. Waarin Christus verlosser is. Waarin hij een vriend van zondaren is. Waar het volkomen toegestaan is dat hij mag heersen over het universum, maar niet over het hart en in het hart van het individu. Wat zijn jij en ik die hier vandaag zitten en staan? En ook mensen die wellicht terug zullen luisteren. Was deze gewichtige taal voor hen toen? Is totale toewijding, radicale toewijding, iets alleen voor de apostelen toen en misschien voor ouderlingen nu vandaag de dag? Nou, volgens de apostel Johannes niet. Ja, wat lezen we weer in Openbaring 1 vers 1? Openbaring van Jezus Christus die God gegeven heeft om wie? Om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. In het Grieks staat daar het meervoudig woord van doulos. En ja, hè, Openbaring werd geschreven aan de 7 gemeenten in Azië. Maar is het dan niet meer relevant voor ons vandaag de dag? Ik denk niet dat we dat zouden durven te zeggen. Of laten we het helemaal afmaken. Wat schrijft Paulus in Romeinen 6 vers 22? Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. En Petrus in zijn brief, in 1 Petrus 2 vers 15 en 16, ja, dit hebben we behandeld, want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar hoe? Maar als dienstknechten van God. Als dienstknechten van God. Broeders en zusters, we dienen onszelf te blijven herinneren hieraan. Ja, wij zijn kinderen van God. Ja, wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Ja, wij zijn discipelen van Jezus Christus. Uitverkorenen van God. Priesters van God. En zo staat er nog veel meer in de schrift over wat wij zijn in en van Christus. Laten we nooit vergeten dat we ook slaven van Christus zijn. Dienstknechten van onze Heer Jezus Christus zijn. En dat we dus niet van onszelf zijn. Dat niet wij die leven en ons, dat wij die leven en onze wandel met hem invullen, maar dat we in gehoorzaamheid en in volledige onderwerping aan hem leven. We leven om hem te dienen. We leven om hem te dienen. En als zijn dienstknechten zijn we niet onderworpen aan tirannie, we hebben het net al gezegd, maar aan een liefdevolle, heilige en rechtvaardige Heere die voor ons gestorven is en op de derde dag is opgewekt. En ik wil en ik moet dit benadrukken, want hoewel we belijden Christus te willen navolgen, leven we vaak wel alsof totale onderworpenheid aan hem leidt tot verlies. Alsof het ons berooft van een waar en deugdelijk leven. Het idee van radicale onderwerping geeft voor velen, zeker met het wereldbeeld waarmee we hier opgegroeid zijn en waarmee we doodgegooid worden, een gevoel dat we onze vrijheid en autonomie verliezen. Maar de dienstbaarheid, de onderwerping aan de Heer Jezus Christus, leidt niet tot verlies. Dat is wat we moeten beseffen. Zijn geboden zijn geen zware last. Het leidt niet tot gebondenheid, het leidt tot het ware leven. De Heere Jezus zegt heel diepgaand, heel confronterend, maar het is ook enorm prachtig en inzichtelijk. In Matteüs 16 vanaf vers 24. Matteüs 16 vanaf vers 24, wat lezen we daar? Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Vaak in het leven gedragen we ons als Ananias en Safira. We beleiden alles aan hem te geven. En begrijp het niet verkeerd, ik heb het hier niet over financiën. Zo spreken we hier niet. Ik heb het over ons leven. Ik heb het over ons leven. Hoeveel houden we achter voor onszelf? En begrijp me niet verkeerd, ik wil het voorbeeld van Ananias en Safira niet uit haar context halen. Ik wil de tekst niet overgeestelijken. Maar we moeten goed beseffen, echt goed beseffen, dat de term christen zijn, onszelf een christen noemen, allesomvattend is. Het is diepgaand. Dat het allesomvattend is wanneer we zeggen dat Jezus Christus onze Heer is. We moeten ervoor waken dat we dit leven, dat we het navolgen van Christus, dat we dat niet romantiseren. Ja, het is een glorieus leven, het navolgen van Christus. Het is glorieus. We zijn verzoend met God door het geloof. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Maar broeders en zusters, de oude mens is gestorven. Die is dood. De nieuwe schepping in Christus dient volledig voor hem te leven. En je ziet het in onze tijd dat men het leven in Christus wil romantiseren. Je ziet het ook op het internet, alsof dit een glorieus, met een roze wolk of wat dan ook is. Dat is het niet. Dit is een leven van totale toewijding. Let op hoe de apostel Paulus het omschrijft. In 2 Korinthe 5 vers 15. En hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat leert de apostel Paulus ons? Zijn dood heeft een radicale verandering in het leven van de gelovigen teweeggebracht. Zijn sterven en opstanding betekenen dat zij die nu door zijn offer leven niet langer gericht zijn op hun eigen wil, op hun eigen verlangens of hun eigen zelfzuchtige doelen. In plaats daarvan zijn ze geroepen om volledig voor Christus te leven, hem te dienen en zijn wil te doen. En dit omvat letterlijk ieder aspect van ons leven. Als wij werknemers zijn, zijn we werknemers tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Als wij getrouwde mannen zijn, zijn we getrouwde mannen ter eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Als wij getrouwde vrouwen zijn, zijn we dat tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. We zijn buren tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Alles wat we zijn, ouders, noem maar op, dienen we te zijn tot eer en glorie van Hem. Dit zijn niet vakken die we even verdelen. Zondag tot eer en glorie van Jezus Christus. Maandag tot en met zaterdag. Dat zien we wel. Nee, zo werkt het niet. De nadruk ligt op een fundamentele verschuiving. Waar de mens eerder voor zichzelf leefde, zijn of haar eigen ideeën had, draait het nieuwe leven nu volledig om Christus. En denk maar terug voor je bekering. Ik weet van mezelf dat voor mijn bekering had ik tot in detail uitgewerkt wat voor type vader ik zou zijn. Nou, dat moest totaal overboord toen ik in Christus ging geloven. Het moest helemaal hernieuwd worden. En het wordt nog steeds hernieuwd. Let op Romeinen 14, vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Wat benadrukt Paulus hier weer? Soortgelijk als hiervoor. Geen discipel is autonoom. In het leven en zelfs in de dood niet. We zijn onderdeel van een grotere realiteit waarin we leven en sterven voor de Heer. Nogmaals, dit betekent dat elke handeling, elke keuze en zelfs het doel van ons leven en dood onderworpen moet zijn aan de heerschappij van onze Heer Jezus Christus. Let op Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hier zien we ook. De oude, zondige Paulus is gestorven met Christus aan het kruis. Dat is waar hij naar refereert. Zijn identiteit en leven zijn nu volledig vervuld door Christus. Dit betekent dat zijn eigen verlangen, zijn ambitie, zijn ego, alles ondergeschikt moet worden aan de wil van Christus. Het leven dat Paulus nu leidt, wordt niet langer beheerst door zelfgerichtheid, maar door een diep geloof en afhankelijkheid van Christus, die uit liefde voor hem zichzelf heeft geofferd. Het is in feite een complete eenwording met Christus in zijn dood en opstanding, waarbij Christus niet alleen de bron, maar ook vooral het doel van het nieuwe leven is. We gaan afronden, broeders en zusters. Waarom is dit belangrijk? Waarom is het cruciaal dat we hier zijn begonnen en dat hier aandacht aan besteed wordt? Het feit dat Paulus zichzelf in het begin van de brief aan de Romeinen dienstknecht van Jezus Christus noemt, zet een bepaalde toon voor de rest van de brief. Hiermee onderstreept Paulus vanaf het eerste moment dat zijn autoriteit en boodschap niet uit eigen belang of menselijk gezag voortkomt, maar dat het volledig onderworpen is aan Christus. Voor de eerste ontvangers, zowel Joodse als heidense gelovigen in Rome, die in een stad leefden waar status, macht en trots centraal stonden, was deze verklaring van Paulus van nederige dienstbaarheid een radicale boodschap. En dat hoort het ook voor ons vandaag de dag te zijn. Paulus presenteert zichzelf niet als een autoritaire leraar, maar als een dienstknecht. En deze onderwerping aan Christus roept zowel toen als nu op tot een leven van volledige toewijding en onderwerping aan Christus. Nou, zoals we al hebben behandeld. Christen zijn is geen oppervlakkige titel. Het is geen oppervlakkige titel. Het is een allesomvattende roeping waarin we net als Paulus erkennen dat we niet door onszelf voor onszelf leven, maar dat we als dienstknechten van de koning der koningen geroepen zijn tot heiligheid en gehoorzaamheid. En laat het niet zo zijn dat Paulus ons ultieme voorbeeld is, maar dat we acht slaan op Christus en dezelfde gezindheid hebben als Christus zelf. In Filippenzen 2. Waar Paulus oproept, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van wat? Van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Mogen het zo zijn dat ons leven wordt gekenmerkt door radicale dienstbaarheid aan de Heere der Heren die ons heeft vrijgemaakt. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, we loven uw naam. We loven de naam van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Wat een genadige, en liefdevolle en rechtvaardige Heer en Meester dienen wij. En Heer, we zien, Vader, hoe dingen om ons heen verslappen, verzwakken. Hoe het volgen van onze Heere Jezus Christus geromantiseerd wordt. En Vader, wellicht ook door onszelf. En als het zo is in ons leven, belijden we dat, Heer, en bekeren we ons daar ook van. Heren, we danken u dat het een glorieus leven is. Onze verbintenis met onze Heere Jezus Christus. Wat een zalig leven is het. Want we zijn verzoend met u. En er is geen verdoemenis meer voor ons. We hebben vrede met u en we zijn u dankbaar. Maar we leven niet meer voor onszelf. Zoals Petrus schrijft, we hebben lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En de tijd die ons nog rest, de tijd die ons nog gegeven is, die dienen we te leven overeenkomstig uw wil. Laat het zo zijn dat er een hernieuwing in ons denken plaatsvindt, waardoor er ook een hernieuwing in ons handelen plaatsvindt, Heer. En dat we ons volledig toewijden aan u. Laat het zo zijn dat we samen met de apostel Paulus kunnen zeggen dat het leven voor ons Christus is. En dat het zichtbaar is dat het Christus is. Heer, u kent onze harten. U weet ook, Heer, wat opgeruimd dient te worden. U weet ook wellicht, Heer, of er weerstand in onze harten is. En als dat zo is, Heer, openbaar het, opdat we ons daarvan kunnen bekeren. Maar laten we allen met eer en blijdschap de titel dragen en leven als dienstknechten van onze Heer Jezus Christus. Want Hij is het waard. We danken U, we loven U en we prijzen Uw heilige naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.